David, mag ik je uitnodigen om het woord te brengen?
Staat hij aan? Goedemorgen. Het is een tijdje geleden dat ik hier stond. Goed. Ik ga beginnen met de passage te lezen. Matteüs 18, vers 1 tot 5. Matteüs 18, 1 tot 5. Op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden: wie is toch de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen? En Jezus riep een kind bij zich en zette dat in hun midden. En hij zei: voorwaar, ik zeg u, als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen. En wie zo'n kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Als u zich niet verandert en wordt als Stefanie, zult u het koninkrijk van God niet binnengaan. Het zijn harde woorden, moeilijke woorden. En het is eigenlijk bedoeld, het was bedoeld voor volwassenen om te horen. Het is een waarschuwing voor ons als volwassenen. Als wij ons niet veranderen, en het woord daar in de tekst is bekeren. Als wij ons niet bekeren en worden zoals kinderen, zullen wij het koninkrijk van God niet mogen binnengaan. Hoe dan moeten we worden zoals een kind? Welke kenmerk, eigenschap heeft een kind dat het geschikt maakt voor het koninkrijk van God binnen te gaan? Maar eerst iets over het koninkrijk van God. Want het is een thema dat toch heel belangrijk is. En het komt vaak voor in Jezus zijn onderwijs. In de evangeliën wordt het 126 keer vermeld. Het koninkrijk van God. In Matteüs, de schrijver Matteüs gebruikt niet het koninkrijk van God, hij gebruikt het koninkrijk van de hemel, maar het betekent hetzelfde. Want Matteüs is geschreven voor een Joodse lezers, dus werd het woord God door de hemel veranderd. Omdat ze waren ze durfden eigenlijk niet het woord God noemen. Voor hen wou ze uit respect het woord God niet noemen, dus het was het koninkrijk van de hemel. Maar wat betekent dan het koninkrijk van God binnen te gaan? Ik wil een scène tonen uit de film The Matrix. Wie herinnert die film nog? Dat was eind jaren 90, The Matrix. Toen ik het opzag, was van 99, dacht ik, wow, dat is lang geleden. Ik had niet beseft dat het zo lang geleden was. Wow. Maar in The Matrix is het dus, dat is een film over een wereld binnenin een wereld. En Neo, de hoofdpersonage van The Matrix, de enige wereld die hij kent in het begin is eigenlijk een valse wereld. Een wereld die niet echt bestaat. Het is een computerprogramma, maar hij beseft dat niet. En hij moet wakker worden om de echte wereld te zien. De echte wereld. En we gaan een klein stukje van de film bekijken. Als dat lukt. Dus naar de vorige slide en dan op je het koninkrijk binnen gaan klikken. En het zal moeten automatisch. Niet echt in die zin. En hij moet dus die hele bekende scène waar hij moet kiezen tussen de blauwe pil en de rode pil. En dan moet hij kiezen, wilt hij de waarheid kennen? Hoe dat de wereld echt is. En dus hij zegt ja en hij neemt de juiste pil. En dan gaat hij door deze proces waar dat hij wakker wordt. Hij wordt wakker en dan ziet hij dat de wereld in het echt wordt door machines enzovoort, zijn de heersers en mensen worden gebruikt door de machine. Dus, maar het deed mij denken aan waar dat Jezus zegt aan Nicodemus in Johannes 3, Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nu, ik zeg natuurlijk niet dat de wereld rondom ons niet echt is, of dat wij in een computerprogramma of zoiets leven, natuurlijk niet. Maar wel dat er is een radicale andere manier om de wereld te gaan bekijken. Dat er een radicale andere manier is om de wereld te gaan bekijken. En dat is dat wij beseffen dat alles komt van God. Dat God de schepper is. Dat hij het begin is en het einde is. Dat wij beseffen dat het doen van zijn wil onze grootste doel is in ons leven. Dat wij geschapen zijn voor God en om zijn wil te doen. Dat is leven in het koninkrijk. Dat is leven onder zijn heerschappij. Dat is het koninkrijk binnengaan. En dan gaan we de realiteit, de wereld rondom ons, anders gaan bekijken. We gaan een andere houding hebben tegenover geld, bezittingen. Tegenover mensen, relaties. Tegenover jobs. We gaan anders omgaan met de natuur. We gaan helemaal anders zijn. We gaan andere normen en waarden hebben als wij het koninkrijk van God binnengaan. We gaan een ander blik hebben op dezelfde wereld. We gaan anders gaan denken, anders gaan leven, anders gaan handelen. Onze waarden zullen anders zijn. En het koninkrijk binnengaan is dan dat we de waarden hebben van Jezus. Dezelfde waarden van Jezus. Onze wereld is verdeeld tussen de haves en de have-nots. Tussen rijk en arm. Tussen mensen die macht en invloed hebben en de mensen die machteloos zijn. En onze wereld kijkt op naar de mensen die een job hebben. Die mensen die hun eigen huis bezitten. De mensen die koopkracht hebben. Voor de wereld zijn dat mensen die een succesverhaal zijn. Ja. En allemaal voelen wij de drang om ook een succes te zijn. Om ook een huis te bezitten. Om ook koopkracht te hebben. Om een succes te hebben. We moeten allemaal conform worden aan die droom. En mensen die geen job hebben, of die geen opleiding hebben, geen diploma, wat dan ook, die worden beschouwd als mislukkelingen in onze maatschappij. We kijken neer op zo'n mensen. Dat is de waarde, dat zijn de waarden van onze zondige wereld. Wat we soms noemen de rat race. We willen beter zijn dan anderen. Die drang om ons te gaan vergelijken met anderen. En wat met u, wat hecht u belang aan in het leven? Wat zijn uw waarden? Een eigen huis te bezitten? Zelfstandig te kunnen werken? Graag gezien te zijn door anderen? Een goede kennis van de Bijbel? Een bepaalde positie op je werk? Dat je huis altijd proper is? We moeten opletten, want veel op zich van die dingen, er is daar niks fout mee. Want het is goed dat ons huis proper is. Ik heb dat graag, als het zo is. Maar we moeten ons opletten. Want zodra we beginnen te roemen of denken dat we beter zijn omwille van dat, of dat we iets van trots voelen op het feit dat we iets hebben, of dat we een bepaalde positie hebben of wat dan ook, zodra dat er iets van trots binnenkomt in onze houding, dan zijn we niet meer aan het handelen volgens het koninkrijk. Dan stappen wij uit het koninkrijk van God. En dan zijn we bezig zoals iedereen anders in de rat race in de zondige wereld. En is er geen verschil meer tussen ons en de rest. Goed. In Matteüs 18, vers 1 vragen de discipelen aan Jezus: wie is de belangrijkste in het koninkrijk van God? Je kan het jezelf inbeelden. De discipelen die met elkaar een ruzie maken. De ene zegt: ja, ik heb meer geld gegeven aan de beweging, aan onze beweging. De andere die zegt, ja, ik heb meer opgegeven om Jezus te gaan volgen. De ander die zegt, ja, ik ben bereid om te strijden en zelfs te sterven voor Jezus. Dus ik ben de belangrijkste. Ik moet de toppositie hebben. Ik moet de leider zijn. Of ja, iemand die zegt, een discipel die zegt, ja, ik volg Jezus al het langst. Dus ik ben belangrijker. En wat doet Jezus als reactie? Hij neemt een kind, zet dat kind in het midden en zegt, nee, jullie zijn verkeerd bezig. Dat kind is het belangrijkste. Kan je je voorstellen wat een shock dat was voor die discipelen? Zij dachten, ja, wij zijn natuurlijk belangrijker dan een kind. Wat heeft dat kind gedaan voor Jezus? Maar een kind in die tijd werd echt, telde voor bijna niks. Ze telden voor heel weinig. Ze waren onzichtbaar in de maatschappij. Helemaal niet belangrijk. De minste van het minste. En Jezus draait de waarden van de discipelen om en zegt, zoals jullie nu bezig zijn met deze houding, is er een gevaar dat jullie nooit het koninkrijk mogen binnengaan. Maar dat kind heeft iets, een eigenschap, een kenmerk, dat betekent dat het geschikt is voor het koninkrijk van God. Wat een shock voor die discipelen, wat een vernedering voor hen. Wat was hun probleem? Hun ogen waren nog niet open, ze waren nog niet open voor die nieuwe wereld. Net zoals Neo moest opnieuw gaan, ja, zijn ogen moesten open gaan voor de realiteit. Voor de discipelen, hun ogen waren ook nog niet open gegaan. Ze moesten beseffen dat de waarden van het koninkrijk radicaal anders zijn dan de waarden van de wereld. Ze waren nog steeds uit op macht, op positie, op eer van mensen. Vorig weekend waren Holly en ik in Londen voor een verjaardagfeestje van mijn schoonzus en schoonbroer. En ze wonen in een gedeelte van Londen dat nogal chic is, mooi. En we waren op dat feestje, waren er advocaten, we waren dokters, we waren mensen die werkten voor het Britse parlement. En moet eerlijk zijn, ik voelde me helemaal niet zo belangrijk als die mensen daar, als ik eerlijk ben. Wie ben ik in vergelijking met hen? Een zendeling die fondsen moet werven. En zij zijn, ja, iemand vertelde als advocaat dat hij kan 400 pond per uur vragen aan zijn klanten. 400 pond per uur. Ik voelde me eerlijk gezegd minderwaardig ten opzichte van die anderen. Maar toen als ik was aan het voorbereiden voor deze preek, ja, deze passage sprak mij aan. Maar niet in de zin van, ah ja, ik zie Jezus heeft mij toch graag, ik ben een kind van Jezus, dus het is allemaal oké. Nee. Het sprak mij aan omdat ik besefte dat mijn houding verkeerd was. Ik was net zoals die discipelen, had ik de verkeerde waarden. Voor mij wat belangrijk was op dat moment, was welke functie of hoeveel dat je betaald wordt of wat dan ook. Of hoeveel invloed. En ik dacht, ja nee, ik ben verkeerd bezig hier. Het draait niet om eer of macht of positie of geld. De grootste in het koninkrijk is niet wie dat de belangrijkste job heeft of wie het meest betaald wordt. Of wie het meest diploma's heeft. Nee, het belangrijkste, het grootste, die persoon die verst staat in het koninkrijk van God, is de persoon die het meest nederig is. Die het meest nederig is zoals een kind. Wat God en Jezus waarde aan hecht, is nederigheid. Nederigheid. En dat is de eigenschap van een kind. Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het koninkrijk van God. Hoe moeten wij dan worden zoals een kind om het koninkrijk van God binnen te mogen gaan? We moeten nederig zijn, zoals een kind. Een kind zoekt geen eer voor zichzelf. Een kind zal zichzelf minder vergelijken met anderen dan volwassenen in het algemeen. En de identiteit en zelfwaarde van een kind ligt in haar relatie met haar ouders. Dat is misschien heel belangrijk. onze eigen identiteit en zelfwaarde moet komen van onze relatie met God en niet wie we zijn ten opzichte van anderen. Niet welke positie of job of hoeveel geld verdienen of wat onze opleiding is of dat we gezond zijn of sportief, wat dan ook. Onze identiteit en zelfwaarde liggen in onze relatie met God. Maar pas op, nederigheid mogen we niet verwarren met bescheidenheid. Nederigheid mogen we niet verwarren met bescheidenheid. Echte nederigheid is nooit toegeven aan ons eigen trots, ons eigen ego. Het is gemakkelijk om bescheiden te zijn, maar ook trots te zijn. Onze Vlaamse cultuur waardeert bescheidenheid, maar beschouwt zelfvertrouwen of vrijmoedigheid als verdacht, soms zelfs negatief. Dus in onze cultuur, in onze Vlaamse cultuur, is het perfect mogelijk te zijn om trots te zijn op het feit dat je bescheiden bent. Maar dat is hetzelfde, dat is ook trots zijn. Het is perfect mogelijk om ambitie of drive te hebben en nederig te blijven, zolang het om Gods eer gaat en niet ons eigen eer. En zolang dat we niet denken dat we meer waarde hebben omwille van onze prestaties of omwille van wat we doen voor het koninkrijk. Want dit is ook een valstruik voor mensen die in de bediening staan, voorhangers of wat dan ook, mensen die posities hebben in de christelijke wereld. Ze kunnen even goed trots zijn op wat ze doen voor God, net zoals de discipelen. We leven allemaal in deze wereld en eerlijk gezegd behoren wij tot die bovenste, de wereld van de haves. We horen tot de mensen die wel min of meer een succesverhaal hebben. Maar we kunnen daar niks aan doen. We hoeven niet financieel arm te zijn om het koninkrijk binnen te mogen gaan. Maar het punt is dat onze eigen matrix, als het ware, ons eigen de wereld die wij in geboren zijn en die we rondom ons is, beïnvloedt ons. We worden daardoor beïnvloed door haar waarden en normen die niet overeenkomen met het koninkrijk van God. En dan is de uitdaging voor ons als kerk, als christenen, om anders te zijn. Om een andere waarde te hebben, om niet op onszelf uit te zijn. Wij zijn geroepen om de wereld anders te gaan bekijken, te leven volgens andere waarden, om herboren te zijn in het koninkrijk, zoals een kind. Wat het op neerkomt, is dat we sterven aan ons eigen trots. We moeten sterven aan ons eigen trots. Dus ik zou graag eindigen met een tijd toch van zelfreflectie en gebed. Dat we nadenken voor onszelf, is er ergens in ons eigen leven waar trots is binnengekomen? Misschien zijn we zelfs trots op het feit dat we christen zijn. En denken dat we beter zijn omwille daarvan. Of dat we het verdienen ergens. Omwille van een goed gedrag of wat dan ook. Waar denken wij dat wij beter zijn? Misschien is het ten opzichte van vreemdelingen. Dat we denken dat we, dank u Heer dat ik niet ben zoals die persoon daar. Het kan soms binnenkomen in onze gedachten. Oordeel is ook een vorm van trots. Dus laten we een moment nemen van gebed en stilte. Om onszelf te beproeven, te zoeken. In ons hart te kijken. Is er trots? In ons hart. Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de Heere van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Hemelse Vader, dank u wel dat wij mogen het koninkrijk van God, uw koninkrijk, binnen gaan. Dat u een weg hebt gebaand voor ons. Maar Heer, we beseffen dat we moeten alles loslaten om binnen te mogen gaan. alles dat wij aan vasthouden, ons eigen prestaties of ons eigen ego, alles dat wij doen of denken om onszelf te redden. Heer, vergeef het ons wanneer we zijn zoals die discipelen en we denken dat wij het verdienen, dat wij verdienen om het koninkrijk binnen te gaan. Maar Heer, we beseffen, alles komt vanuit U. Alles is door genade, alles hebt U gedaan voor ons. We verdienen het niet. Het is allemaal door Uw liefde en Uw genade. Heer, toon ons waar dat we nog steeds moeten veranderen, waar we nog steeds moeten bekeren, waar er nog trots is in ons eigen hart. Toon het ons, Heer, dat we mogen wandelen met U, zoals er in Micha staat, dat we mogen ootmoedig wandelen met U. Nederigheid. Te zijn zoals een kind. Heer, dank U wel voor dat voorbeeld van een kind. En Heer, ik bid U dat iedere keer dat we nu een kind zien, dat we mogen hieraan herinnerd zijn. Dat we moeten worden zoals de kinderen. Niet uit op ons eigen succes. Maar nederig te zijn, afhankelijk van U. U danken voor alles dat U ons geeft. In Jezus' naam. Amen.
Ik heb nog één lied en daarna is er wel nog even tijd. Dus moest je een lied op je hart hebben of denk even na over welk lied je nog wilt, dan kunnen we dat ook nog zingen. Het volgende lied is misschien iets minder bekend, heb ik al gehoord van mijn collega's. Maar het gaat over dat je een lichtje hebt en dat je dat wil laten schijnen in de wereld. En dat God dat lichtje voor ons is.
I have a light. And it always shines. It shines in the day. And it shines in the night. When dark days come and the sun isn't bright, I will be shining. For I have a light.
I have a light.
I have a light. And it always shines. It shines in the day. And it shines in the night. When the dark days come. Sun is bright. I will be shining, for I have a light.
Oh, my light is the Lord. Oh, Jesus, by name. My light is the
shines in the day, and it shines in the night, when the dark days come.
always shining. For I have a light.
Heeft iemand een lied op zijn of haar hart? Niet op hoe snel dat is. Normaal gezien staan ze allemaal in de potscherven, dus zal ik die niet meer herhalen. Maar Geertrui had nog iets te vertellen.
Goedemiddag iedereen. We hebben deze morgen al veel gehoord en gezien over het kind. En bij ons op school, op het secretariaat met een paar mensen samen en ook een leerkracht, is bij ons het verlangen gegroeid, omdat wij zien veel op school, de opvoeding van de kinderen. We zien ook heel veel wat er gebeurt met de kinderen in de kerk. En er is een verlangen bij ons gegroeid om ouders te ondersteunen bij deze heel belangrijke taak van opvoeding. En ik kan dit ook echt zeggen, we hebben 8 kinderen. Het is niet altijd even gemakkelijk, maar we zijn zo dankbaar. Het is een echte zegen, hè, kinderen te mogen hebben. En in de tijd waarin we nu leven, de maatschappij die zo snel verandert, is het niet altijd eenvoudig om kinderen op te voeden. En in de christelijke gemeente was er al een initiatief daarvoor, dat er jaarlijks 1 dag georganiseerd werd voor onderwijs, voor opvoeding. Nu, wij willen onze krachten bundelen. En het is een langdurig project, dus wij willen 2 keer per jaar een dag organiseren om mensen te ondersteunen en te onderwijzen over opvoeding. De eerste dag is gepland voor 16 maart. Ik heb hier een affiche, maar ik heb een beetje in de regen gelopen, dus ze is een beetje verfrommeld. Dat gaat door, natuurlijk, de plaats hier in Zuidwest-Vlaanderen, in de Ark. Dus van 2 tot 5 uur. En de spreker voor die namiddag, 16 maart wordt het startschot gegeven. En de titel is Opvoeding, opvoeden een opgave of een uitdaging. Dit is meer een algemeen onderwerp. Dan gaat er opnieuw een dag doorgaan. Dit gaat doorgaan in oktober. Maar dat gaat dan specifieker zijn over bepaalde noden. Jullie kunnen dat ook zelf aangeven. Welke thema's dat je graag zou behandeld hebben. En het is Martijn Simons die de eerste dag komt. Er is eerst een toespraak, maar het is niet alleen de bedoeling dat wij gaan luisteren naar een toespraak. De bedoeling is ook dat wij in groepjes daarna gaan zitten. En dat wij ideeën, er gaan ook vragen gesteld worden, dat wij die vragen tezamen oplossen. Het is niet de bedoeling van alleen maar te luisteren. Het is ook een dag om elkaar te bemoedigen, te ondersteunen in de opvoeding van onze kinderen. En ik zou dit heel graag aanbevelen. Ook misschien mensen die al, waar dat de opvoeding al voorbij is. Jullie kunnen jullie ervaring delen aan de jonge mensen. We hebben het ook al verschillende keren gezongen. We hebben het ook gezegd. Wij willen samen helpen om onze kinderen een christelijke opvoeding te geven. Wij zijn allemaal verantwoordelijk daarvoor. En ik zou jullie van harte willen uitnodigen op de eerste dag dus van dit project. Op zaterdag 16 maart. Als je nog meer informatie wilt, dan kan je altijd bij mij komen. Je gaat daar ook nog een mail van krijgen, dus waar je eventuele vragen kan stellen. Dank u wel.
Graag nog eens op de tafel van achter links. Daar liggen altijd flyers, boekjes en andere folders, waar dat er zeker interessante dingen op staan. Dus neem daar ook nog eens een kijkje. En we voor de rest een gezegende zondag.